De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Over dit stukje wil ik samen met u gaan nadenken. Ik zet boven de preek de zelfbeproeving. En we letten dan op dat eerste stuk, dat gaat over de ellende. Dan zie ik drie dingen hierin. Ten eerste de veroordeling van mezelf. Er staat in ieder bedenken zijn zonde en zijn vervloeking. Zijn veroordeling. Ten tweede zie ik erin de verootmoediging voor God. Opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. En ten derde zie ik er iets in van de vergeving door Christus. Er staat aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven. En dan staat er niet aan ons, maar aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ik zet dit boven de preek de zelfbeproeving. Ten eerste letten we op de veroordeling. Ten tweede letten we op de verootmoediging. En ten derde letten we op de vergeving. Nou gemeente, als we dat avondmaalformulier zo lezen en nog eens lezen, elke keer weer met het avondmaal worden we weer bepaald. Dan zien we dat dit stuk begint met opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden. Ik ga u eerst iets zeggen over de achtergrond, het kader waarin dit stukje staat. Tot onze troost. Dat is de bedoeling van elke heilige avondmaalsviering. We denken aan Hem die de geliefde is. Tot onze troost. Maar als je nou vraagt, hoe kan ik nou in die troost delen? Dan wordt er gesproken over, dan moet je jezelf beproeven. Opdat wij tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen van noden dat we ons beproeven. En dan komen daar die drie stukken. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Ellende. Zonde en vervloeking bedenken. De verlossing dat je nochtans gelooft dat God om Christus wil je zonde vergeven heeft. En ten derde ook de dankbaarheid dat je voortaan ook van harte wil leven tot Gods eer. Maar het begint met troost. En hoe krijg ik daar deel aan? Via de weg van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zien we hier in het formulier. En we zien het ook in de catechismus. Diezelfde indeling. Wat is uw enige troost? Leven en sterven. En hoe krijg ik daar deel aan? En dan komt het weer ten eerste, ten tweede, ten derde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Is ook niet verwonderlijk. Want de opsteller van de catechismus, Olevianus, is dezelfde die ook dit avondmaalsformulier geschreven heeft. Een leerling van Calvijn. Het eerste wat ik u dus wil zeggen is, het avondmaal is tot onze troost. Psalm 103 zingt daarvan. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zie je de Heer Jezus hangen aan het hout? Zover heeft Hij om onze ziel te troosten. Van onze schuld en zonde weggedaan. Nou, en dan wordt er gesproken over die drie stukken van die zelfbeproeving. Nou, is er misschien iemand die zegt van, ja dominee, waarom moet het nou per se die drie stukken zijn? Het kan toch ook gewoon één stuk zijn? Laten we nou eens kijken, er staat bijvoorbeeld van, als je nou ten andere, als ieder in zijn hart nou de gewisse belofte van God gelooft, dat zijn zonden vergeven zijn, dan is toch goed? Waarom moet het nou altijd zo uitgebreid? Het gaat er toch eigenlijk alleen maar om dat je gelooft dat God jouw zonden vergeet om Jezus wil? Als dat nou zo is, dan is het toch oké? En toch hebben onze vaderen, en dat is bijbels, hebben altijd gesproken niet over, als je nou maar gelooft, dan is het goed. Maar altijd gesproken over die drie stukken. Kijk, geloof op zich, dat is een stengel. Maar als nou de wortel hè, van berouw en de bloem van de dankbaarheid, als dat nou ontbreekt, dan is het geen waarachtig geloof. Als je nou alleen maar gelooft dat de Heer Jezus je zonde vergeven heeft, dan is het goed. Nee, dan zeg je net iets te weinig. De Heer Jezus wijst daar trouwens ook al op, hè. Die zegt in die gelijkenis van het zaad dat op steenachtige plaatsen gestrooid wordt. Er zijn mensen die het woord terstond met vreugde aannemen. Het heeft geen diepgang, het heeft geen wortel. En als dan de zon der verdrukking komt, verdorren ze, haken ze af. Dat kan dus. Een tijdgeloof noemt Jezus dat, een geloof voor een tijd. Even ben je onder de indruk, je bent blij, je prees, je hees. Maar het is oppervlakkig. En het is eigenlijk allemaal zo vaag. En als er nou de verdrukking komt, dan haak je af. Vandaar dat die drie stukken bij elkaar horen. Berouw, repentance, zegt Ryle, faith and holiness. Ellende, berouw, geloof, verlossing en heiliging, dankbaarheid. Kijk, geloven, dat moeten we allemaal. Dat is een opdracht. Maar het geloof moeten we ook allemaal krijgen. Want het geloof is een gave Gods. Telkens weer opnieuw moet je dat krijgen. En als geloven dood gewoon wordt, dan is het eigenlijk gewoon dood. Zelfbeproeving tot onze troost. Zelfonderzoek. Examineren staat er letterlijk. Jezelf onderzoeken. Als ik het modern zou willen zeggen, het is nodig. Is dat nou nodig, Dominic? Ja, dat is nodig. Dat is nodig. Je bent gedoopt, je hebt catechisatie gegaan, je hebt belijdenis gedaan. Nou, dan ga je toch aan het avondmaal. Nee. Nee, er zit nog één stap tussen. Tussen geloofsbelijdenis en avondmaalsgang. Tussen u en de tafel. Tussen mij en de tafel zit nog één stap. En dat is de zelfbeproeving. Daarom hebben we een voorbereidingsspreek. En daarvoor hebben we ook een voorbereidingsweek. Ja, om jezelf te onderzoeken. Misschien moeten de dingen gereinigd worden in mijn leven. Dingen opgeruimd worden tussen God en mij. En tussen mij en mijn medebroeder en zuster. In het Oude Testament wordt gesproken over het Pascha. En sommigen waren onrein en die mochten niet aan. Van Gods volk dus. Een voorbereidingsweek is een week van de grote schoonmaak, zou je kunnen zeggen. Nodig om telkens weer je af te vragen, Heere, wie ben ik voor u? Zoals je op je computer toch een virusscan hebt. En dat is nodig. En soms dan geeft hij aan dat er eentje gedetecteerd is, een virus. En dan moet je herstellen, want anders, dan raak je je bestanden kwijt. Zo'n virus of een bodycheck, zou je kunnen zeggen. Mensen die regelmatig een bodycheck laten uitvoeren, medisch. Ik wil eigenlijk wel weten of ik nog gezond ben. Zo is er in het geloofsleven een periode van zelfbeproeving. Er staat ten eerste bedenken ieder bij zichzelf. En ten tweede onderzoeken ieder zijn hart. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten. Hoort u dat? Zichzelf, mijn hart en mijn geweten. Weet je tot wie dat wordt gezegd hier? Dat vond ik een eye-opener. Nooit bewust bij stilgestaan. Dit is een evangelisatietoespraak. Van mensen, je moet je zonde bedenken, je moet je bekeren tot God. Ik sta hier niet op de Afrikanenmarkt te preken. Nee, dit wordt hier gezegd. Niet in een evangelisatietoespraak tot onbekeerde mensen, maar tot, hoe begint het formulier, geliefden in onze Heer Jezus Christus. Hier wordt het gezegd tegen Gods kinderen, tegen Gods volk, de avondmaalgangers, de gelovigen. Of je nou een jonge christen bent, die voor het eerst of voor de tweede keer gaat, of je bent een oude pelgrim, die zelfbeproeving, die blijft voor Gods kinderen nodig. Dus ook het onderzoeken van je hart en je geweten. En dus ook het bedenken van je zonden en vervloeking. Ja, maar ik ben ervan verlost, dominee. En toch blijft het nodig, zegt het formulier. Nou, wat staat er dan? Ten eerste bedenken een ieder. Dat woordje bedenken staat in de tegenwoordige tijd. Niet heb je dat ooit één keer in je leven eens goed over nagedacht. Dat jij een zondaar bent en dat je vervloekt bent. Nee, bedenken. Tegenwoordige tijd. Een ieder. Ja, elk een moet daarover nadenken, overdenken, je bezinnen, het weer bewust worden. Je bedenken van je zonden en vervloeking. Nou, dat woordje bedenken geeft aan, gemeente, dat je daar ook tijd voor moet nemen, tijd voor moet maken. Ook in de komende week van vandaag en morgen tot zaterdagavond en volgende week zondagmorgen. Een voorbereidingsweek. Bedenken. Ga daar eens voor zitten. Trek daar nou eens de tijd voor uit. Heel concreet in je agenda. Vanavond bezinningsuur. Of ik volgende week aan het avondmaal kan. Op een waardige wijze. Houd er eens een avond of een dagdeel apart vrij voor. Reserveer die ervoor. Van de week stond in de krant een boekje is uitgekomen over vasten. Nou, dat spreekt mij toch wel aan op een of andere manier. En dan denk ik nog genees aan dat je een soort christelijke ramadan moet houden of zo. Van 's ochtends 6 tot 's avonds 6. Maar je zou ook kunnen vasten in zo'n voorbereiding. Heel concreet zou je kunnen vasten in een voorbereiding. Zeggen, nou vandaag kijk ik nou eens niet die dvd die ik al dagen in huis heb. En vandaag dan ga ik eens niet achter mijn computer. Die hou ik bewust uit. Ik stuur geen mailtjes. Ik kijk ze ook niet. Ik ga niet achter de MSN zitten. En mijn mobiel die zet ik en mijn telefoon. Die zorg ik dat die uitstaat. Om de tijd te nemen om eens na te denken. Het is zo erg als deze week dan weer zo druk is en je ploft volgende week aan. Mag ik het zo eens zeggen? En eigenlijk niet een moment van, heren, van dat nadenken. De zonde van de drukte, waardoor de stilte verdrongen wordt. En ieder bedenken bij zichzelf. Weet je waar je dat moet doen? Gewoon in je kamer, even alleen, even alleen. Weet je waar je dat moet doen? Dat moet je, ja, maar als je dan alleen bent met jezelf, nee. Je moet bedenken bij jezelf, maar niet alleen daar zitten met jezelf, maar je moet het doen voor Gods oog. Bedenken van jezelf, voorbereiding houden, dat wil zeggen, dat is God weer onder ogen komen. Ik leg voor uw oog mijn hart en mijn wandel bloot. Ik wil daar niets van voor u, o God, me verhelen. Weet je, zelfbeproeving dat heeft te maken met het in het licht van Gods aangezicht komen. En dat doe je niet makkelijk. Tenminste, ik niet, als ik eerlijk ben. In het licht van Gods aangezicht komen, dat wil dus zeggen, komen in het licht van Hem, van wie wij zingen, God enkel licht. Voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt met schuld bedekt, misvormd door 1000 zonden. Om God onder de ogen te komen, Heere. Ik durf niet. Ja, ik kan over mezelf heen leven, dat wel. Maar als ik nou eens echt erover nadenk. Om voor Gods aangezicht te leven. De staat van Elia, gemeente, dat hij stond voor het aangezicht van God. Daar ging een gezag van die man uit. Weet je als gemeente leeft voor het aangezicht van God. Als ik als dominee leef voor het aangezicht des Heren. Dan voelt u iets van de tegenwoordigheid Gods. In mij. En er voelen anderen iets van de tegenwoordigheid Gods die er van deze gemeente afstraalt. God is in ons midden. Laat nu alles zwijgen. Alles in ons voor Hem neigen, buigen. En daar voor Gods oog bedenk ik mijn zonde en vervloeking. Als kind van God. Lek het over. Voelt u dat hier de tollenaarstoon wordt aangeslagen? Heren, wie ben ik nou eigenlijk geweest sinds de afgelopen avondmaalsviering tot nu toe? Wat heb ik nou voor uw naam mogen betekenen? Of heb ik die gelasterd? Wat heb ik voor uw gemeente gedaan en voor mijn naasten? Hoe is het met mijn hart? Hoe is het met mijn handen? Hoe is het met mijn mond, mijn denken, mijn doen, mijn spreken? En ieder bedenken zijn zonden. Ik heb u wat meer gezegd, zonden, dat wil eigenlijk zeggen, ja, als je nou die N en R'tje maakt, daar is zonde. Alles wat ik nou gedacht en gezegd en gedaan heb, zonder God, dat autonome. Dat doe ik zelf, daar heb ik God even niet bij nodig. Dat zeg ik niet, maar ik denk dat soms. Zonde. Wij zijn aan tafel nu bezig met het lezen aan het eind van de maaltijd over koning Salomo. Die de tempel gemaakt heeft en dan op een gegeven moment gaat hij een inwijdingsgebed uitspreken. En dan zegt koning Salomo: Heere, wilt u luisteren naar de gebeden van uw volk Israël, waarover uw naam is uitgeroepen? Net zoals dat bij onze gemeente is. Een gemeente die naar Gods naam genoemd is. Dan zegt de Salomo: Heere, wilt u luisteren naar de gebeden van uw volk Israël, waarover uw naam is uitgeroepen? Omdat ze de plaag van hun eigen hart hebben leren kennen. Die uitdrukking alleen, de plaag van hun eigen hart. Gods volk. Hoor hij dan, Heer? Ik bedenk me zonden en vervloeking. En dan ga ik dat niet allemaal optellen, want dat heb ik verkeerd. Nee, maar je moet de zonde niet tellen, je moet ze vooral wegen. Wat het nou betekent om Gods eer te krenken. Het zit vooral van binnen, hè? Het zit vooral van binnen. Je kan een nette, aardige jongen zijn. Als een tegel in de tuin. Maar als je die tegel dan optilt, dan krioelt dat daar van de ongedierte. De plaag van mijn eigen hart. Dat gebed van Salomo heeft indruk op me gemaakt van de week. Daar staat: Heere, als uw volk zich bekeert van hun boze wegen, hoort gij dan vanuit de hemel, herstel het land en vergeef hun zonde. Hoort u dat? Als Gods volk zich bekeert van hun boze wegen. Dus Gods kinderen, die kunnen dus boze wegen bewandelen. Jazeker. En ieder bedenken zijn zonden. En hoe meer je dat nou doet, hè, hoe minder zelfvertrouwen je hebt. Toch is het vandaag de dag niet gemakkelijk, hè, om over zonde te praten. Jongens, meiden, kinderen. Stel je voor, je ontmoet een niet-christen. En ik zeg zo, je bent een zondaar. Dan voelt hij zich gekwetst. Ja, ik ben een crimineel. Ik ben gewoon fatsoenlijk. Ik vind dat kwetsend dat je mij een zondaar noemt. Maar ook bij jongeren in de gemeente denk ik dat het moeilijk is om zonder bewustzijn te ontwikkelen. Want je voelt je eerlijk gezegd, ja, ik hoor dat wel in de kerk, maar eerlijk gezegd voel ik me niet zo slecht. Ik pas best wel op. Over zonde praten of preken, dat klinkt vaak zo negatief. Daar krijg je een laag zelfbeeld van. Je moet het veel meer positief benaderen tegenwoordig. Toch? He, het gevoel van eigenwaarde, je mag er zijn, ja jij, je mag er helemaal zijn. Het positieve denken, je talenten, empowerment noemen ze dat tegenwoordig. Je mag er zijn in je waardigheid als mensen, met je talenten en met je gaven. Een man die zo preekt, die bijvoorbeeld de bekende dominee Robert Schuller van de Hour of Power. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens, ik geloof dat dat een eenzijdige boodschap is. Ook in de kerk is het vaak zo. Bij zonde denk je vaak aan het kwaad doen of het kwetsen of schade van de naaste. Dat is zonde. Maar gemeente, u moet er eens over nadenken. Ik zeg het nou een beetje moeilijk misschien. Zonde is geen moreel, geen juridisch begrip, maar is een religieus begrip. Wat bedoel ik daarmee? Zonde heeft niet alleen te maken met, nou, als je nou de wet overtreedt. Als ik te hard rijd, dan zeg ik dat is een verkeerszonde. En zo wordt het begrip uitgehold. Begrijpt u? Zonde heeft niet alleen te maken met moreel, of ik nou de naaste kwaad doe, ja of nee. En als ik dat niet doe, heb ik geen zonde gedaan. Zonde heeft niet te maken met moraliteit in de eerste plaats, of overtreden van de wet. Maar zonde heeft te maken met mij, dat raakt mijn relatie met God. Dat ik zijn normen overtreed. En hij stelt ook de normen. Wat aan Gods maatstaf niet beantwoordt, dat is zonde. Het is niet belangrijk wat wij zonde noemen, of wat onze normen zijn. Nou, ik zie er helemaal geen kwaad in hoor. Maar wat Gods norm is en wat zijn maatstaf is. Zonde is nee zeggen tegen God. Dat is, het wordt ook vaak negatief uitgedrukt. Ongeloof, ondankbaarheid, ongerechtigheid, onwilligheid, ongehoorzaamheid. Nou, dat is één. Bedenken zijn zelfs een zonde, en er staat ook nog bij, zijn vervloeking. Zonde is geen vergissing, geen foutje, maar is een mislukking. Is het doel missen. Kijk, het klinkt misschien zo, ja, we zijn dat niet meer gewend om te horen. Natuurlijk, de grootste zonde die kan vergeven worden. Maar omgekeerd, hè, gemeente. Omgekeerd, de kleinste zonde voor God, die roept de eeuwige rampzaligheid over u als zondaar af. Weet je waarom? Omdat elke zonde Gods eer krenkt. Ten eerste bedenken ieder zijn zonde en zijn vervloeking. Wie heeft dat van ons nou wel eens gedaan? En nogmaals, ik sta hier niet, ik sta er niet boven, ik preek voor mezelf ook. Wie van ons heeft nou wel eens ooit zijn vervloeking bedacht? Dat staat er toch? Niet te bedenken. Bedenken zijn vervloeking. Volk van God. En Gods vloek wil zeggen de hel. Dus hier staat, wij zijn niet alleen onwaardig, maar we zijn vloekwaardig, helwaardig van Heilige God. Ik heb het verdiend, heren, dat u volgende week niet zegt, komt, want alle dingen zijn gereed. Maar dat u tegen mij zegt, ga weg van mij, gij vervloekte, want je hebt de wet, mijn heilige wet, overtreden. En dan moet je niet te snel zeggen van, oh ja, dat weet ik al, dat weet ik al. Het bedenken van je vervloeking. Wat gaat dat, wat snijdt dat diep? Ik verontschuldig me niet. Ik verdedig me niet. Maar al zou de Heere zeggen, ga weg van mij. Dan zeg ik, ja Heere, ik heb het verdiend. Punt. Of een komma. Of een komma. Maar er zijn toch nog kruimeltjes. Mag ik dan onder de tafel? Een kruimeltje. Nou, tweede gedachte. We hebben het gehad over de veroordeling van onszelf. Het bedenken van je zonden en vervloeking. Tweede gedachte. De verootmoediging voor God. Wat is nou de bedoeling daarvan? Dat ik mijn zonden en vervloeking bedenk. Er staat erop dat ik mij mishagen en me voor God verootmoedigen. Het doel is dus dat ik mezelf mishaag. En dan moet u het goed oppakken. Dat wil niet zeggen dat je een hekel aan jezelf krijgt. In die zin dat je een ziekelijke zelfminachting gaat aankweken of zo. Nee, ik denk dat de hertaling het goed heeft. Dat je een afkeer krijgt van je zondigheid. Niet van je schepselmatigheid, maar van je zondigheid. Dat je juist dat averechtse, dat dwarsse, dat weerbarstige, dat tegen God ingaan, die neiging om van hem af te gaan, dat je dat verfoeit. En dat je daar een afschuw van hebt en daar leed over draagt. Ik ben soms misselijk van mezelf, dominee. Het goede wat ik wil doen, ik wil het wel, maar ik val weer terug. Weet je, het valt me zo op, hè. Dat is een beetje de lijn door de preek van vanmorgen. Dat dit gezegd wordt tegen Gods volk. Ik heb altijd gedacht van, ja, dat zeg je in evangelisatietoespraak. Nee. Er staat in de Bijbel, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf krijgen. Ik heb altijd gedacht dat dat te maken heeft met als je tot bekering komt. Dat is niet waar. Staat in Ezechiël 36. En als je naar Ezechiël 36 leest. En dan staat er eerst dat de Heere zegt van. En ik zal rein water op u sprengen. En ik zal u een nieuwe geest geven. En ik zal u een nieuwe hart geven, zodat gij mijn wegen zult wandelen. En daarna staat, dan heb je al een nieuw hart gekregen, dan ben je al bekeerd. En daarna staat, en ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Niet zozeer bij je bekering, maar na je bekering. Je gaat steeds dieper beseffen wie we nou zijn in onszelf. Wat die oude natuur is, die ik nog steeds meedraag. Je leert dan pas werkelijk iets dieper inzien, de plaag van je hart. En hoe meer je nou, daar ben ik van overtuigd, de gemeente, hoe meer je nou de Heere Jezus echt leert kennen, hoe meer je nou je eigen verdorvenheid gaat zien. Die bekende tekst. Ik ellendig mens. Weet je wie dat zegt? Dat zegt een onbekeerd iemand. Dat zegt iemand die wederom geboren is. Romeinen 7. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het lichaam deze dood. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Hebben ze weer ellende, verlossing en dankbaarheid. Kijk, als je tot bekering mag komen, dan begint natuurlijk wel met een zeker besef van zonde, besef en belijdenis als waar. Maar dat werkelijke diepe besef van wat er nou onder de tegel zit in mijn eigen tuintje. Dat is het werk van Gods geest, weet u dat? Die je steeds dieper gaat inleiden in de plaag van je hart. Zonder besef is een gevolg van je bekering. Kijk, ik zie dat. Ik zie dat bij Paulus zo mooi. He, als Paulus, een aantal brieven geschreven, op een gegeven moment zegt Paulus, in Korinthe zegt hij, ik ben de geringste van alle apostelen. Nou, dan heb je het al een beetje zelfkennis, als je jezelf onderaan zet. En vervolgens zegt hij in een andere brief, ik ben de allergeringste van alle heiligen. En dan in een van zijn laatste brieven die hij schrijft voor zijn marteldood, dan schrijft hij, ik ben de grootste der zondaars. Ziet u daar een opklimming in? Of een afdaling. Eerst zegt hij, als je nou alle 12 apostelen op een rijtje zet. Hè, mij erbij, daar sta ik niet ergens in het midden. Maar dan sta ik op nummer 13. Ik ben de geringste van de apostelen. En vervolgens zegt hij, ik ben de allergeringste van alle heiligen. En als je al die miljoenen en die miljarden kinderen van God op één rol zou kunnen schrijven. Dan is mijn plaats helemaal onderaan. En vervolgens zegt hij, dan gaat het nog een stapje verder, ik ben de grootste der zondaars. Ziet u dat die man steeds meer zijn zonde en zijn vervloeking leerde kennen? Steeds meer. Dat heeft hij niet allemaal opeens geleerd op de weg naar Damascus. Echt niet, maar daarna, daar heb je een heel leven voor nodig. Maar, en dat zeg ik erbij, dubbele streep eronder, wat ik nou ga zeggen. Maar... het is niet bedoeld om maar een ogenblik weer in onzekerheid te komen. Dat wordt zo vaak door elkaar gehaald. Het toenemen in het kennen van jezelf, dat is niet bedoeld om maar een ogenblik de zekerheid van je behoud weer te gaan verliezen. Nee, dat is helemaal niet wat bedoeld. Integendeel. Je liefde en je dankbaarheid voor de Heere God, die goede, barmhartige God... door wie je gered bent. Die wordt alleen maar groter daardoor. Snapt u dat? Hoe meer ik mezelf leer kennen. Onder Gods ogen. Bij diepere ontdekking. Van mijn eigen hart. Des te meer ga ik de Heere God prijzen. Loven en danken voor zijn wondere genade. Aan zo iemand aan mij geschiet. Dus te meer ga ik het roemen. Oh, amazing grace. Oh, wonderbare genade. Die geschieden aan zo'n ellendeling als mij. Als ik ben. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondag. Maar mij is barmhartigheid geschied. En dat wonder wordt steeds groter. Ik zou zo graag willen dat u dat onthoudt. Het is niet de bedoeling dat dieper zondebesef je weer gaat doen twijfelen. Ja, is nou eigenlijk wel waar geweest in mijn leven en zo? Ben ik nou begonnen of is God begonnen? Daar is het helemaal niet voor bedoeld. Het dieper ingeleid worden in de kennis van jezelf heeft als bedoeling Niet geen nieuwe onzekerheid. Niet dat je weer opnieuw ongelukkig wordt. Maar dat je nou tot des te grotere vreugde en dankbaarheid komt vanwege jouw verlossing in Christus Jezus. Net zoals die zondares, de Heer Jezus zei, ze is veel vergeven. En daarom heeft ze veel lief. Hoe meer je nou dat gaat beseffen, hoeveel me vergeven is, des te meer je van de Heer Jezus gaat houden. Ja, opdat ik mezelf mishagen en voor God verootmoedigen, klein maken, klein. Ik kom weer van mijn troontje af en ik buig me. En ik zwijg voor God, laat alles voor hem zwijgen. En alles in mijn ziel zich voor hem neigen. In het licht van zijn aangezicht, me voor God verootmoedigen. Dat wil zeggen dat ik aan zijn voeten weet, dat ik me verneder tot aan zijn voeten. En die pak ik vast. En ik kus die littekenen. Nee, het is niet de bedoeling om van hem af te komen hoor. Of dat het van hem afdrijft. Maar juist dat het naar hem toedrijft. Als een patiënt onder behandeling de dokter. Nou, dan het laatste gemeente, derde gedachte. Ik heb het gehad over de veroordeling van mezelf, over de verootmoediging voor God. En als derde, de vergeving door Christus. Dan staat er. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Dat kleine stukje wordt gesproken over ik. Zelfkennis, over God, Godskennis en over zijn zoon Jezus Christus, het kruis, Christuskennis. Ik vind het mooi dat de verootmoediging hier plaatsvindt met het oog op de Heer Jezus en zijn kruis. Zo moet u dit gedeelte lezen. In dat eerste stuk wordt al gesproken, niet over de Sinaï. Nee, gaat het over Golgotha, de bittere en smadelijke dood van het kruis. Het formulier Olivianus die neemt ons als het ware mee. Ik zeg niet tegen u vanmorgen van, dan ga ik u de wet preken en u bent vervloekt omdat u die wet niet houdt. En probeer maar in die voorbereidingsweek daar goed van doordrongen te zijn. Blijf dan maar eens een weekje onderaan die Sinaï zitten. Met zijn donder en zijn bliksem en zijn vuur en zijn beven en zijn sidderen. En dan volgende week dan preek u het evangelie. Nee, nee. Hier heeft Olivianus ons al gewezen, niet op de Sinaï, op Golgotha. Op die heuvel daarin, op Jezus Christus en die gekruisigd. Ik vind het zo mooi dat die zelfkennis en die zondebesef, dieper en dieper, dat het gekoppeld wordt hier aan de Heer Jezus. Stel je voor niet, zeg. Als je zelf onderzoek wilt doen zonder je te richten op het lijden en sterven van de Heer Jezus, dan stik je. Hier wordt gesproken over het kruis. Ik had het net over mijn vervloeking. Maar daar heeft een kruis gestaan. Symbool van vervloeking en schuld. Op die heuvel daar ging stond een ruw houten kruis. Het was niet van goud, het was niet van zilver, het was geen hurenoten kruisje. Het was een ruw houten kruis. Symbool van vervloeking en schuld. En nou is de Heer Jezus een vloek geworden. Christus heeft ons verlost van de vloek door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat kan ik niet begrijpen. Wonderbare genade. Als ik goed lees, hè, gemeente, dan zie ik ook weer iets opvallends. Dat straflijden van de Heer Jezus hier onder de toorn van God die zo groot is tegen de zonde. Het straflijden van de Heer onder de toorn van God. Het avondmaalfonie spreekt daarover om ons van daaruit vooral te wijzen op de grootheid van onze zonde. Ook dat zijn we een klein beetje kwijtgeraakt. Als het gaat over het kruis, dan denken we al heel gauw aan vergeving en verzoening voor mij.
Het bijzondere vind ik hier het avondmaal, dat formulier dat hier het kruis van de Heer Jezus, die bittere, die smadelijke dood aan het kruis, dat erop gewezen wordt in het kader van het besef van de grootheid van mijn zonde. Het was ook door mij, door mij, door mij, moest hij daar staan. He, Olivianus zegt als het ware, als je nou wil beseffen hoe groot de zonde is van mij. En hoe zwaar God de zonde straft en hoe streng hij de overtreding van zijn wet opneemt. Dan moet je daar bij het kruis zijn. Dan moet je daar maar eens kijken wat daar gebeurd is. Daar zie je Gods recht. Daar zie je iemand wegzinken in de zee van Gods toren. De man van smart. Daar. Maar daar is ook vergeving daar. Ook dat. He, die toorn van God die had mij moeten treffen. Mij. Schuldig. Zondig. Verdient de vloek. Maar het trof zijn zoon. Daar is dus ook vergeving. Daar is het te halen om mensen. Daar alleen. Altijd bij God geweest. Nou zeg ik tegen mezelf. En ik zeg tegen alle avondmaalgangers volgende week. Ja, kom. Laten we nou eens deze voorbereidingsweek. Laten we nou eens gaan zitten onder die kruispaal. En laten we dan eens bedenken. Hoe groot het gewicht. Van de zonde, mijn zonde is. Zie hem daar hangen aan het hout. In het donker. Die donkere wolk van Gods toren. Die zich daar ontlaadde op hem. Zie hem daar hangen aan het hout. En hoor wat hij riep. Eli, Eli, lama sabachthani. Verlatenheid. De hel. En toch zie ik hier evangelie in, zo rijk, zo diep, zo mooi, zo groot. Gods toorn aan zijn zoon. Dat staat er, hè? Dat God, de toorn van God tegen de zonde zo groot, dat hij die aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Liever, liever, dan ons aan zijn rechtvaardige toorn voor eeuwig prijs te geven. Heeft God in zijn ontferming zijn eigen lieve zoon doen bukken onder de last van het storm. De volle laag kwam niet op mij zondaar, maar op hem de zoon. Kun je dat begrijpen? Dan zink je toch weg in het wonder. Gods toren op Gods lieve zoon. En Gods erbarmen voor mij ellendige zondaar. Er staat zo die bittere dood aan het kruis. Bitter was het. Bitter was het. Je verstaat iets van de grootheid van de zonde. Maar ook hoe bitter de zonde is. Dat versta je bij het kruis. Daar. Daar zie ik in het licht van een lijdende verlosser. Daar zie ik hoe uitermate zondig de zonde is. De Heer Jezus kan nooit zoet voor je zijn. Als de zonde niet bitter voor je geworden is. Zie hem daar hangen. Smartelijk. Ik heb eens gelezen bij John Flavel, dat is een puritein, die zegt dit. Hij zegt, de zonde, wij moeten daarop zien zoals een kind ziet op het mes dat het hart van zijn lieve vader heeft doorboord. Het mes dat het hart van mijn lieve vader heeft doorboord. Verschrikkelijk! En zo moet je zien op de zonde. Verschrikkelijk! Het kruis. Ik ga eindigen trouwens. Hier wordt gesproken over het kruis. Weet je wat het Engelse woord, vaak in de Engelse vertaling, weet je wat het Engelse woord is voor kruis? Heel vaak is dat het woord tree. Boom. Hout. En daar vind ik een prachtige gedachte in zitten. Het Engelse woord voor kruis is boom of hout. Hij heeft gehangen aan het hout. Ja. En bij hout en bij bomen denk ik ook aan het paradijs, waar de zonde en de vervloeking begonnen is. En nou lijkt het net, gemeente, alsof bij het kruis van Golgotha, alsof nou die twee bomen, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van het leven, Alsof die nou allebei samenkomen in het hout des kruises. De boom van kennis van goed en kwaad, die zie ik daar komen, die zie ik uitvergroot op die heuvel daarginds. Daar leer ik ten diepste kennen wat goed is. De liefde, de genade, de barmhartigheid van God. De zelfovergave van de Heer Jezus. Dat leer ik bij het kruis. Wat goed is. Dat God goed is. En dat de Heer Jezus goed is. Genadig. Oneindig in barmhartigheid. Maar ik leer daar ook kennen bij het kruis wat nou kwaad is. De haat van de mens. De natuurlijke mens. Om Gods Zoon aan het kruis te spijkeren. Dat wordt ook aan het licht gebracht. De hoogste kennis van goed en kwaad zie ik bij het kruis. God is goed en de weg met hem. Kruisig hem. De spot, de nijd. Het fanatieke. De hamerslagen. De speer. De spijkers. De kennis van goed en kwaad, dat vind ik bij het kruis. Daar kan ik het zien, horen, aanschouwen, beluisteren. Maar ook dat kruis, dat wordt voor mij nou ook tot een boom des levens. Want die boom, die tree, dat hout, dat gaat vruchten voortbrengen. Vruchten van verzoening met God. Van vergeving van mijn zonde. Van vrede met de Vader. Van verlossing van de Satan. Dan wordt dat kruis voor mij ook een boom des levens. Wij schuldig door God uitgedreven. Wij bleven ver van Eden staan. Maar het kruis werd ons een boom des levens. Die wees de Vader zelf ons aan. Volgende week begeer ik één ding. En dat is dat ik volgende week dat ik mag zitten. Mag ik dus zeggen een beetje cryptisch met Hooglied. Mijn liefde is als een appelboom onder de bomen des wouds. Zo is mijn liefde onder de zonen. Ik begeer in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is mijn hemel te zoet. Dat ik nou volgende week mag zitten onder het kruishout. En ik leer daar mezelf kennen en God kennen. Maar ook Christus kennen. En dat kruis wordt voor mij een boom des levens. En ik mag de vruchten plukken. Krijg ze in mijn handen. Eet. Drink. Ik mag de vruchten plukken. Volkomen verzoening. En die vrucht is voor mijn gehemelte zoet. We zijn begonnen met het bedenken. Bedenken. Daar wil ik ook mee eindigen. Bedenken aan de ene kant hoe schuldig ik ben voor God. Als kind van God. Aan de andere kant ook hoe groot Gods ontferming is. Aan de ene kant hoe groot mijn zonde en ellende is. Het maakt me rechteloos. Ik verlies mijn rechten. Volkomen. Aan de andere kant ook hoe groot Gods genade is. En dat maakt me sprakeloos.
Van verwondering.
Van verwondering. Bedenken. Als ik bedenk. Samenvatting van de preek. Als ik bedenk. Hoe God zijn zoon niet spaarde. Maar hem deed sterven. Dan is het mij te groot. Hoe 's hemels koning stierf voor mij op aarde. En mijn zonde boete door zijn bittere dood. Dan zingt mijn ziel tot u, mijn Heer en mijn Heil. Hoe groot zijt gij. Hoe groot zijt gij. Ik hoop dat er vele van die zangers mogen zijn volgende week onder de schaduw van de boom des levens. Amen. We zingen Psalm 119, vers 84.